Je naaste liefhebben als jezelf. Dat hebben we niet zelf bedacht. Daar kunnen we over lezen in Matteüs 22, vanaf vers 36. Jezus is in gesprek met fariseeën, met schriftgeleerden, met sadduceeën. Ze wisselen elkaar af en ze proberen eigenlijk iedere keer Jezus in een hoek te krijgen. Ze proberen hem te betrappen op een uitspraak die niet klopt. En nu komt de zoveelste fariseer bij hem en die vraagt, vers 36, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Jezus die heeft dat gesprek. En er komt iemand bij hem om eigenlijk te betrappen op een uitspraak die niet klopt. En hij stelt hem een hele grote vraag. Wat hij eigenlijk wil is zoals we dat spreekwoordelijk zouden zeggen, hij wil de nieren van Jezus proeven. Hij wil weten wat er in zijn binnenste zit. Wat is nou eigenlijk de kern van dat alles wat je aan het leren bent? En klopt dat wel met dat wat we van Mozes hebben geleerd en dat wat de profeten hebben geleerd? En Jezus kwam met een kernachtige samenvatting. Wat het allerbelangrijkste is, God liefhebben boven alles. En het tweede, dat is daaraan gelijk. Dat is net zo belangrijk. Het is bijzonder wat Jezus daar doet. Hij zet iets wat niet dezelfde hoogte heeft, toch op dezelfde hoogte. Maar door de woorden die hij kiest, zet hij ze ook weer niet op dezelfde hoogte. Het eerste, dat is het allergrootste, God liefhebben boven alles. Het tweede, dat is daaraan gelijk, is je naaste liefhebben als jezelf. Ik kan me voorstellen dat je hoorde dat we een themaperiode over relaties hebben. En dat je dacht, ja maar het gaat toch ook en misschien wel vooral over onze relatie met God. Gaan we nou weer bezig met elkaar? Gaan we nou weer naar elkaar zitten kijken? Moeten we niet omhoog kijken en juist ons richten op God? Jazeker. En dat gaan we ook doen vanochtend. Maar op het moment dat we alleen maar bezig zouden zijn met onze liefde naar God toe, dan zouden we God tekort doen. Want God heeft ons niet gemaakt alleen maar om als individu in relatie met hem te leven. Nee, God heeft ons ook gemaakt om in relatie te leven met de mensen om ons heen. En daarom zegt Jezus, het allerbelangrijkste is God lief boven alles. Het tweede, dat is daaraan gelijk. Het is gelijkwaardig aan elkaar. Namelijk dat je je naaste lief hebt als jezelf. Paulus die lijkt daar nog een schepje bovenop te doen als we uitkomen in de brief aan de Filippenzen. Heel klein stukje achtergrond over de Filippenzen. Filippi, dat is een stad die ligt in Macedonië. Paulus die heeft rondgereisd door het Romeinse Rijk om in het hele Romeinse Rijk te vertellen dat Jezus is gestorven, dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij dat gedaan heeft zodat wij het goed kunnen maken met God de Vader. Dat was de reden dat Paulus door dat Romeinse Rijk heen reisde. En al reizend maakte hij zo iedere keer weer plannen voor het volgende moment. En op een gegeven moment was hij aangekomen op een plek ergens in wat we nu Turkije noemen. En hij wilde de ene kant op, maar dat lukte niet. Hij wilde de andere kant op, maar dat lukte ook niet. Alle plannen die hij maakte, daar werd eigenlijk een stokje voor gestoken. En op een nacht was Paulus aan het slapen en hij kreeg een droom. Hij droomde dat hij aan de waterkant stond en dat aan de overkant van dat water er ook iemand stond. En die riep naar hem, Paulus! Kom over en help ons. En Paulus wordt wakker en hij zegt tegen zijn reisgenoten, jongens, we gaan naar Macedonië. En ze pakken hun spullen in en ze reizen naar Macedonië. En de eerste stad waar ze aankomen in Macedonië, dat is Filippi. En in Filippi is een hele kleine Joodse gemeenschap. Zo klein dat er niet eens ergens een synagoge is of een gebedshuisje waar ze met elkaar kunnen bidden. Nee, ze ontmoeten een paar vrouwen net buiten de stad die daar een soort gebedskring hebben met elkaar. Of connectgroep noemen we dat tegenwoordig. Gebedsconnectgroep hebben met elkaar. En Paulus die komt daar aan en hij vertelt ze over Jezus. Maar dat is een heel kleine Joodse gemeenschap. Dat heeft er vooral mee te maken dat Filippi van oudsher eigenlijk een stad was die met name bewoond werd door Romeinse soldaten. Romeinse soldaten die nog soldaat waren of die al gepensioneerd waren. Dus het begin van Paulus, als Paulus in een stad kwam, ging hij altijd eerst naar de synagoge toe om daar Jezus te verkondigen, om vervolgens daar eruit gegooid te worden en het evangelie te verkondigen aan de andere mensen. Nou, dat is een beetje gechargeerd, maar daar komt het een klein beetje op neer. En nu was er geen synagoge om uitgegooid te worden. En Paulus die kiest ervoor, samen met Silas, om gewoon door de stad te lopen, mensen te ontmoeten. Filippi was ook de stad, dat als Paulus en Silas daar doorheen liepen, dat er een vrouw achter hun aanliep. De hele dag. En niet één dag, maar meerdere dagen. En de hele tijd riep zij op luide stem, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen hoe u gered kunt worden. Dat ging een aantal dagen zo door en op een gegeven moment was Paulus er gewoon zat van. Weet je wat hij zegt? Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, dat zegt hij tegen de geest die haar gevangen houdt. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Dat was niet heel verstandig van Paulus dat hij dat deed. Het was misschien wel vanuit het koninkrijk bekeken voor die vrouw heel erg goed dat hij dat gedaan heeft. Maar daardoor kwamen Paulus en Silas nogal in de problemen. Want de mensen die geld aan haar verdienden, die waren hun bron van inkomsten kwijt. Dus wat deden zij? Zij sleepten Paulus en Silas voor het gerecht. En Paulus en Silas moesten de gevangenis in, de kerkers. En ik kan me zo voorstellen dat ze dan daar samen in die kerker zitten. En dat Silas Paulus zo aankijkt van, gozer, waarom deed je dat nou? Dat wist je van tevoren toch dat dit kon gebeuren? Maar dat deed Silas niet, volgens mij. Daar staat niks over in ieder geval. Nee, sterker nog, misschien was het wel zijn idee. Ze gingen namelijk samen zingen. Ze gingen God aanbidden. En ze gingen zo hard God aanbidden dat er iets gebeurde daar. Namelijk, er kwam een aardbeving en die hele kerker die viel in elkaar. De bewaker, de hoofdbewaker die erbij zat, die dacht, oh jee, dit kan mij mijn kop kosten. Dus laat ik maar zelf alvast maatregelen nemen. Hij pakte zijn zwaard, hij wilde erin vallen. En Paulus en Silas zeggen, nee, niet doen, want we zijn hier nog met z'n allen. Er is niemand hier de kerker uitgegaan. En die bewaker is daar zo van onder de indruk. Hij zegt, kom met mij mee naar huis, want ik wil weten, waarvoor leven jullie? Nog voordat het licht werd, is de bewaker en zijn hele huisgezin zijn met elkaar christen geworden. En dat is eigenlijk de start van die kleine gemeente, eerste kleine gemeente Filippi. Een soort huisgemeente. En natuurlijk door de jaren heen groeit die gemeente en op een gegeven moment, een heel aantal jaren later, als Paulus in een andere gevangenis zit, waarschijnlijk in de gevangenis in Rome, daar kiest Paulus ervoor om de mensen in Filippi een brief te schrijven. En die brief die schrijft hij om ze te bemoedigen en om ze aan te moedigen. Hij bemoedigt ze in eerste instantie door ze te vertellen hoe trots hij op ze is, hoe blij hij met ze is. Hij zegt ook, iedere keer als ik bid, dank ik God voor jullie allemaal. En dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Hij is zo trots op die mensen, hij is zo blij met ze, hij wil ze dat laten weten en hij vertelt dat aan ze. Maar dat niet alleen, hij bemoedigt ze ook met het feit dat hij zelf in de gevangenis zit. Hij vertelt ze namelijk, jullie maken je misschien zorgen omdat ik in de gevangenis zit, maar dat hoef je niet te doen. Want het is helemaal niet erg dat ik in de gevangenis zit. Weet je wat het gevolg hiervan is? Dat er veel meer mensen zijn die lef hebben gekregen om ook over Jezus te praten. Ja, er zitten een aantal mensen tussen die dat voor zichzelf doen. Maar laat ze lekker, ze praten over Jezus. Dus hey, laat ze lekker hun gang gaan. Maar de meesten doen het vanuit zuivere motieven. Hoe mooi is dat? Daarvoor wil ik wel in de gevangenis zitten. Dat er meer en meer mensen het lef krijgen om over Jezus te praten. Ik heb geen idee wat mij te wachten staat. Misschien ga ik wel sterven. Oh, misschien mag ik wel sterven, zegt hij. Ja, want als ik sterf, dan kom ik bij Jezus. Oh, ik kijk daar zo naar uit. Maar als ik blijf leven, ja, dat is ook mooi. Maar dan kan ik nog meer mensen over Jezus vertellen. Paulus' hart was zo vol van Jezus dat hij zegt, het maakt me niet uit. Als ik dood ga, kom ik bij Jezus. Dikke winst. Op het moment dat ik blijf leven, kan ik andere mensen vertellen over Jezus. Dat is toch ook te gek? En dan zegt hij tegen ze dat ze ervoor moeten zorgen dat ze met elkaar de eenheid bewaren. Hij moedigt ze aan. Hij zegt, jullie moeten de eenheid bewaren. En dan komen we aan in Filippenzen 2 vanaf vers 1. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Paulus, we moesten onze naaste lief hebben als onszelf. Nou moeten we de ander zelfs belangrijker vinden dan onszelf. Probeer nou de lat nog hoger te leggen dan dat Jezus al gedaan heeft. Wat Paulus doet is eigenlijk, hij doet dat op meerdere plekken, in meerdere brieven. Hij vergelijkt eigenlijk twee verschillende manieren van leven met elkaar. Hij zegt, aan de ene kant heb je de mogelijkheid om te leven naar je eigen belang. En om op zo'n manier je leven in te vullen. En aan de andere kant heb je de mogelijkheid om te leven vanuit het belang van de ander. Als je leeft vanuit je eigen belang, dan zegt hij, dat je handelt uit geldingsdrang. Dat je handelt uit eigenwaan. Maar volgens mij kennen we dat wel. Dat kwam net in het drama ook al naar voren. Want geldingsdrang, dat betekent gewoon dat je eigenlijk hoopt, hey, hallo, zien jullie mij wel? Hier ben ik. Hallo, houden jullie wel een beetje rekening met mij? Weten jullie mij wel op waarde te schatten? Dat is wat je eigenlijk zegt op het moment dat je die geldingsdrang hebt. Nou, op het moment dat we het woord geldingsdrang gebruiken, denken we allemaal, nou, daar heb ik niet zo'n last van. Maar in mij leeft wel zo'n stemmetje die af en toe eens zegt, ja, maar weten ze me wel op waarde te schatten? Of dat zijn misschien wat dure woorden, maar dan anders. Weten ze wel hoe grappig ik ben? Nou, dat is waar ik soms wel op uit ben. Maar hebben ze dan wel in de gaten hoe leuk ik ben? Misschien herken je het zelf wel, dat je denkt, ja, maar dat er gedachten zijn in jouw hoofd. Ja, maar hebben ze wel in de gaten hoe slim ik ben? Hebben ze wel in de gaten hoeveel ik bij te dragen heb? Op het moment dat gedachten zijn die in je leven, dan is dat die geldingsdrang. Op het moment dat je daarmee bezig bent, dan ben je dus bezig met je eigen belang. En Paulus zegt, doe dat nou niet. Leef nou vanuit het belang van die ander. Want wat gebeurt er dan? Dan draait het niet meer om mij. Dan is die ander belangrijk. Paulus die zegt het met hele mooie woorden. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. De gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dat betekent dat je denkt zoals Jezus dacht. Dat betekent dat je handelt zoals Jezus handelde. Dus als je gaat leven vanuit de gezindheid van Christus, dan betekent het dat je denkt en doet als Jezus. Hij legt ook uit hoe dat eruit ziet. Vanaf vers 6. Even tussendoor. Ik vind het echt misschien wel een van de allermooiste stukken van de hele Bijbel. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. En als hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Je moet je voorstellen dat voordat Jezus geboren werd als een babytje, leefde Jezus al. Daarin is Jezus radicaal anders dan wij allemaal. Toen wij geboren werden, toen begonnen wij te bestaan. Maar Jezus bestond al nog voor de schepping. Je moet je voorstellen dat er een hemel is met een troon. En dat op die troon de Vader zit. En naast die troon staat nog een troon. En op die troon, daar zit Jezus. Een Openbaring beschrijft dat heel erg mooi. En dat lijkt te gaan over de toekomst. Maar ik stel me zo voor dat niet alleen iets is van de toekomst. Maar dat het ook al was voordat Jezus naar de hemel, naar de aarde toe kwam. Maar dat er in die hele hemel, dat er miljoenen engelen zijn. Die hem aan het aanbidden zijn. Dag en nacht. In die hele hemel is niemand te vinden die ook maar een fractie van een seconde de gedachte heeft: zou hij echt de Zoon van God zijn? Dat was de hooggeplaatste positie die Jezus had. En hij koos ervoor om die plek los te laten. Even voor de duidelijkheid. Jezus heeft niet zijn goddelijkheid losgelaten. Want toen hij hier op aarde rondliep, was hij nog steeds 100% God. Naast dat hij ook 100% mens was. Begrijp je niet, hoef je niet te begrijpen, neem het aan. Laat je er niet door afleiden. Maar Jezus heeft niet zijn goddelijkheid losgelaten. Nee, hij heeft ervoor gekozen om de beperkingen van een mens aan te nemen. En zijn positie als Zoon van God, zoals hij die had in de hemel, om die los te laten. Want wat kon er nu ineens gebeuren? Jezus liep hier rond op aarde en iemand kon hem een duw geven. Dat was hem nog nooit overkomen. Er was iemand, het was mogelijk dat iemand hem een klap in zijn gezicht gaf. Het was mogelijk dat ze hem een doornenkroon op zijn hoofd zetten. Het was mogelijk dat ze hem in zijn gezicht spuugden. Het was mogelijk dat ze hem aan een kruis hingen. En misschien nog wel het allerergste. Het was mogelijk dat hij dag na dag na dag mensen ontmoette. Die zeiden: jij, de Zoon van God, wie denk je dat je bent? Ja, dacht Jezus bij zichzelf, de Zoon van God. Ja. En hij heeft ervoor gekozen om zijn positie niet op te eisen. Maar die vernederende weg te ondergaan. Om uiteindelijk gehoorzaam te zijn aan dat wat God van hem vroeg ten koste van zichzelf. Dat is het beeld wat Paulus ons voorhoudt. Het is een spiegel, een levensgrote spiegel die hij vanochtend hier voor ons neerzet. En hij vraagt eigenlijk aan ons: ben jij bereid om dat plekje dat je verworven denkt te hebben, om die los te laten, zodat een ander daarmee geholpen wordt? Ben je bereid om niet vast te houden aan dat waar je denkt recht op te hebben? Misschien heb je er ook wel echt recht op, hè? Dat zou kunnen. Maar als het iemand anders helpt, ben je bereid om dat dan los te laten? Dat waar jij denkt recht op te hebben? Ben je bereid om net als Jezus de nederige weg te gaan? Ben je bereid om niet te strijden om je eigen gelijk, maar juist de ander de ruimte te geven? Ben je bereid om gehoorzaam te zijn aan God? Zelfs als dat gaat ten koste van jezelf? Oh, en als dat gebeurt, dan moet je er zo ontzettend zeker van zijn dat het God is die van je vraagt. Dat we daar duidelijk over zijn. Maar op het moment dat het duidelijk is, dat het helder is, dat God bij wijze van spreken met een megafoon uit de hemel gesproken heeft. Nou, dan gebeurt niet zoveel, maar dat gevoel, weet je wel, dat je weet, ja, ik weet dat dit is wat God van me vraagt. Ben je bereid om die weg van gehoorzaamheid te gaan? Ten koste van jezelf. Ja, maar joh, het lijkt wel alsof Paulus hier de lat die Jezus neergelegd heeft nog veel hoger legt. Dat is toch onbereikbaar voor ons? Nou, ten eerste, Paulus legt die lat niet hoger dan dat Jezus al gedaan heeft. Zo lijkt het wel door zo'n woordkeus. Maar eigenlijk wat Jezus doet is een samenvatting geven van de wet. En Paulus laat zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Dat is wat Paulus doet. En dat het onmogelijk is, ja, dat klopt. Ga maar eens voor de grap op vrijdagmiddag als opwekking begint de Pinksterconferentie. Ga maar eens over het kampeerterrein heen lopen. Ja, dan zal je zien hoe mensen aan het vechten zijn voor hun eigen plekje. Nee, jij mag hier niet kamperen, want dit is mijn plekje. Ik ga echt niet luisteren naar die parkeerwacht. Wat hij ook gaat zeggen, ik ga sowieso niet naar hem luisteren. Oh, hier in de kerk trouwens ook, denk ik. Ik ga dat lied echt niet meezingen. Dat is veel te ouderwets. Dat is van mijn ouders. Ik heb daar niks mee. Ik ga daar echt niet in meezingen. Dit is mijn plekje. Hier zit ik altijd. Niet precies op deze stoel, maar wel ergens hier in de buurt. Dit is gewoon mijn plek. Weet je, ik kom hier al jaren. En dit is al jaren mijn plek. Naar haar hoef ik niet te luisteren. Zij is een vrouw. Zijn we bereid? Om ons uit te strekken naar de gezindheid die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij had er recht op. Had er recht op om gewoon in de hemel te blijven zitten. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Ben je bereid om soms gewoon ten koste van jezelf even afstand te doen van je eigen rechten? Ja, maar joh, hoe dan? Hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Want als ik de ander moet liefhebben als mezelf, dan moet ik dus ook mezelf liefhebben en daar worstel ik zelfs nog mee. Ja, maar joh, ik vind het gewoon lastig, want zo voel ik dat nou eenmaal. Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Hoe lukt dat ooit? Hoe lukt ons dat met z'n allen? Nou, goed nieuws. We hoeven het niet met z'n allen te kunnen. Je hoeft het alleen maar zelf te kunnen. En het geheim zit verscholen in Filippenzen 2, vers 1 en 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Om van de ander te kunnen houden, moet je van jezelf houden. En om van jezelf te kunnen houden, moet je ontdekken wie je bent. Je bent niet je studie. Je bent niet je werk. Je bent niet de positie die je voor elkaar hebt gekregen. Je bent niet iemand die vader is of moeder is. Je bent meer dan dat. Dat zijn allemaal dingen aan de buitenkant. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt. Daar zit het geheim. Nu u door Christus zozeer getroost wordt. Daar zit het geheim. Nu er zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Daar zit het geheim. De bemoediging door Jezus, de vertroosting van Jezus, de verbondenheid met de Heilige Geest. Daar zit het geheim. Weet je, we kunnen jarenlang ons best doen om het goed met elkaar te vinden. Maar dat zal altijd een ding aan de oppervlakte blijven. Waar het om gaat is dat we voor onszelf de diepte ingaan. Dat we de diepte ingaan aan de voeten van Jezus. Dat we de diepte ingaan aan het hart van de Vader. Dat we de diepte ingaan op het moment dat de Geest van God aan onze deur klopt. Zodat we aan het hart van de Vader, aan de voeten van Jezus, onder de leiding van de Heilige Geest, mogen horen hoe Hij over ons denkt. Want dat is wie ik ben. Ik ben een kind van de allerhoogste God. Dat is wie ik ben. Dat is wie jij bent. En als je dan aan zijn voeten zit, dan snap je het misschien niet. Maar dan mag je ontdekken, God heet mij welkom. Zelfs op het moment dat jij niks van hem wilde weten. Zelfs op dat moment was hij al op zoek naar jou. En daardoor ben jij in staat om te kunnen zeggen, God houdt van mij. Niet als een holle zin. Niet als iets wat je geleerd hebt van iemand anders en je maar naspreekt. Maar omdat je rust aan het hart van de Vader. Dat je het voelt door je hele wezen heen. God houdt van mij. En dat je het in alle vrijmoedigheid nadurft te zeggen. God, u houdt van mij. En dan niet alleen God. Ik hou van u. Door onze zonde waren wij gebonden, maar Jezus stierf voor ons. En als je door Jezus wordt bevrijd, dan ben je voor altijd vrij. Sterker nog, in het huis van onze Vader is een plekje voor ons. Hij heeft een plekje voor jou. In zijn eigen huis. Want we zijn een kind van de Allerhoogste God. Boeien dat mijn liedje niet gezongen wordt. Boeien dat ik niet op mijn plekje kan zitten. Boeien dat ik niet gezien word om wat ik kan. Nee, ik weet dat ik gezien word door de Allerhoogste God. Dat is wie ik ben. Dat is mijn positie. En ik weet dat Hij genade voor mij heeft. Wauw, ik mag gewoon aan de troon van God verschijnen. Ik mag rusten aan het hart van de Vader en daar horen hoe Hij over mij denkt. Als we het hebben over relaties, dan is dat ons startpunt, dan is dat ons uitgangspunt. Want op het moment dat we zien dat dat is hoe God naar ons kijkt, dan heb ik ineens het lef om heel veel dingen gewoon los te laten. En te denken, ja, dat was eigen waan. Dat was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was dat mijn eigen belang. Maar ik wil niet mijn eigen belang voor ogen hebben. Ik wil het belang van de ander voor ogen hebben. Zodat we misschien wel meemaken dat daarom, Filippenzen 2 vers 9, daarom God Jezus hoog verheven heeft en hem de naam geschonken heeft die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat we dat toch mee mogen maken. Dat is toch alles waard. Dan zijn wij toch ook met Paulus in staat. Oh, als ik mocht sterven, dan ben ik bij Jezus. Als ik mag blijven leven, dan kan ik zoveel mensen over hem vertellen. Het maakt me eigenlijk niet uit. Want het gaat niet meer om mij. Het gaat niet meer om ik. Maar het gaat om de Allerhoogste God. En ik mag zijn kind zijn. En daarom wil ik je vanochtend vragen om ervoor te kiezen. De verbinding met God te zoeken. Dat ook als we zo meteen aan het zingen zijn, maar ook op het moment dat we de week ingaan. Dat we niet zomaar liedjes aan het zingen zijn of liedjes aan het luisteren zijn, maar dat we die juist gebruiken om daarin te zeggen, God, ik hou van u. Heere God, wilt u me, ik heb het gewoon nodig, wilt u me eens vertellen, hoe kijkt u naar mij? Dat is helemaal niet onvolwassen. Nee hoor, als je kijkt naar die Efezebrief, Paulus gebruikt de helft van die brief om ze te vertellen wie ze zijn. Dat waren doorgewinterde christenen. Dat wij het nodig hebben, dat is helemaal niet erg. Wij mogen iedere keer weer rusten aan het hart van de Vader. Om daar te horen hoe Hij naar ons kijkt. Om van daaruit te kunnen zeggen. Ik hoef niet te staan op dat wat mijn rechten zijn. Ik hoef niet te staan op wat mijn positie is. Nee, mijn positie overstijgt alles wat aards is. Want het fundament van mijn leven is de liefde van Jezus Christus. Ik wil je iets groots vragen. Nou, het is niet zozeer groot, het is misschien een beetje een hoge drempel. Didactisch gezien is het niet heel verantwoord om je dit te vragen. Maar ik doe het ook niet om makkelijk te scoren, maar ik doe het om je een mogelijkheid te geven, dit concreet te maken voor jezelf. Dat het verlangen wat je nu voelt in je hart, om daar iets aan te koppelen. Ik ga je zo meteen vragen, als je dat wil, dan kies je helemaal zelf voor. Ik ga je vragen om je schoenen uit te trekken. Dan weet je dat alvast. Kan je erop voorbereiden. Even nadenken, wat voor sok heb ik vanochtend aangetrokken? Oeh, er zit een gat in. Nou, dan zit je die er gewoon bij. Prima. Nogmaals, dat doe ik niet omdat het mooi zou zijn of zo. Nee, ik doe dat om je de mogelijkheid te geven om gewoon eens op een manier zoals je dat helemaal niet gewend bent, juist een nederige weg te kiezen. Ik vind het ingewikkeld. Als ik daar zou zitten, zou ik het niet doen. Maar ik ga het straks wel doen, want ik moet het goede voorbeeld geven. Maar gewoon om je te vragen om een nederige weg te gaan. En te zeggen, Heere God, ik kies ervoor om niet meer op mijn rechten te staan, maar ik kies ervoor om op de heilige grond van uw liefde te staan. En om van daaruit te leven. Gewoon een wilsbesluit. En daarom wil ik je vragen, de muziek die komt nu ook naar voren, omdat ik dit zeg. Ik wil je vragen, als we zometeen het lied gaan zingen, wat we voor de preek ook al gezongen hebben, of in de liederen daarna is het ook prima. op het moment dat dat het verlangen is wat in je hart leeft. En je ervoor kiest om die nederige weg te gaan. Om gewoon tijdens het zingen van die liederen naar voren te komen. En hier op dit kleine podiumpje je schoenen neer te zetten. Gewoon als een teken van overgave aan God. Als je denkt, ja joh, dit is me echt even, ik heb verkeerde sokken aan, ik doe even niet mee. Helemaal prima, hè? Maar het is een mogelijkheid die ik je aanbied om op zo'n manier een stap naar God toe te zetten. Als je zegt, ik doe het in mijn hart, hey, ja, prima. Maar op het moment dat je denkt, ja, ik heb zo'n stap ook gewoon even nodig, ik wil dat ook gewoon doen. Kom naar voren om hier je schoenen neer te zetten. En om dat nog wat sterker te illustreren, zou ik het wel mooi vinden als er 3 of 4 sterke vrouwen of mannen zijn die het kruis pakken. Om die hier op dat podiumpje neer te zetten, zodat we onze eigen rechten, als het ware, dat is waar onze schoenen op dat moment symbool voor staan, dat we onze eigen rechten echt bij het kruis neer mogen leggen. En dat we op onze sokken teruggaan naar onze stoel of blote voeten. En dat we op die manier eigenlijk uiting geven aan, ik wil op de heilige grond van uw liefde in mijn leven staan. Daar wil ik in wortelen. Zodat ik van daaruit in staat ben om het belang van de ander voorop te zetten. Wil ik wel kort nog even bidden. Hemelse Vader, wat is het bijzonder om te mogen weten dat we mogen rusten aan uw hart. En dat we zo voor uw troon mogen verschijnen. Gewoon met dat wat we bij ons hebben. Want u ziet ons aan in Jezus. Als u naar ons kijkt, dan ziet u Jezus. En daar wordt u gelukkig van. Heer, we danken u dat we ons leven op deze manier aan u over mogen geven. Geest van God, we vragen u. Als we het nodig hebben om zo'n stap te zetten, wilt u het in ons hart bewerken. In Jezus' naam. Amen. Sterke mannen zijn die het kruis even willen pakken.